Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 54 en daarvan het tweede vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 66, het tweede vers. Alle daadrijks meek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat zal vanavond zijn uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En daarvan het eerste hoofdstuk te beginnen bij het 18e tot en met het 31ste vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 66, vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Korinthe 1, de versen 18 tot en met 31. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken degenen die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, omdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, te niets zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat dat ook de vrucht mogen zijn van ons samen zijn, die roemt, die roemen in de Heere. Want u bent het die ons hier weer in vrijheid samenbrengt. U bent het, Heere, die u het woord nog laat verkondigen. U bent het die door uw Heilige Geest nog harten wilt openen. U bent het, Heere, die nog harten wilt vertroosten en onderwijzen. En daarom zal het alleen uitlopen op de eer en verheerlijking van uw naam. En wij bidden u, mag het zo ook vanavond zijn, dat we in u de Heer alleen zullen eindigen. En dat het mag zijn, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En dat wordt nu waarheid, als wij met elkaar het gaan inleven. En wij hebben het verzondigd, want wij zijn van de Heere afgeweken. Wij hebben niet gehoord naar zijn stem. Wij hebben ons hem de rug toegekeerd. Heer, en dan is het niet te begrijpen. En dan is het oneindig groot dat u naar zulke mensen omziet. Wat wordt het wonder van zalig worden dan groot? Dan gaan we er iets van verstaan, Heere. Daar zal ik nu een eeuwigheid voor nodig hebben. Om dat nu uit te jubelen voor uw aangezicht. Dat wonder van uw opzoekende liefde. Dat u zich liet binden, opdat wij zouden ontbonden worden. Heere, wat een geheim. Neemt u ons op de leerschool en leert u het ons. Om als verloren zondaren door genade alleen zalig te mogen worden. Door u alleen. Heere, dat bidden wij u. En geeft u daartoe ook de bediening van uw Heilige Geest. Als we opnieuw geroepen worden om dat woord van u te verkondigen. En onze belijdenis die daarop gegrond is. Heere, geef dat we die middelaar mogen aanwijzen. Als de enige weg tot behoud. En wilt gij, o middelaar, door uw Heilige Geest nog eens verzoenen. Wat nog onverzoenlijk over de aarde gaat. Wilt u nog bekeren wat onbekeerd is. En wilt u nog levend maken wat dood is? En wil gij ook uw kinderen verder leiden? Wilt u ze nader onderwijs geven? Wilt u ze bij de hand nemen en leiden op de weg der zaligheid? Meenemen in het huis van uitlegger, om geestelijke lessen van u te mogen ontvangen, om zo te mogen toenemen in de kennis die is in Christus Jezus. Heere, wat hebben we het nodig om telkens weer door u geleid te worden? Zo zien onze ogen op u, om het ook vanavond van u te blijven verwachten. Heere, ga met ons niet in het gericht. Ook als wij zien op de zonden die wij misdreven hebben. Ook al in de tijd die ligt tussen ons kerkgaan van vanmorgen en nu vanavond. Heere, verzoen al onze zonden, ook van de achterliggende week. Ga met ons niet in het gericht. Wie zou voor u toch kunnen bestaan? Maar blijft u bij ons, Heere. Met bijblijvende genade, telkens weer opnieuw. Heere, zo willen wij u ook bidden voor onze overheid. Wilt u ze wijsheid geven, ook als ze geroepen worden, ook in deze economische en financiële crisis leiding te geven. Dat ze dan maar vragen mogen of ze het van u willen begeren. En ze u daarin zoeken. Gedenk ook hen, ook in het kabinet. Heere, die nog weten van bidden. Die nog geloven dat gij de dingen leidt. Sterkt u hen in het bijzonder. Heere, zo bidden wij u ook voor ons vorstenhuis. Wilt gij ook door uw genade daar werken. Laat uw woord ook het beslag leggen, ook in het koninklijk huis. Gedenk ook hen in de provincie, in de gemeente, die gij geroepen hebt om het land in uw naam te besturen. Geef ze alles wat daarbij nodig is. Heere, en dan willen wij ook bidden voor het werk van de zending. Gedenk ook hen die vaak op zulke moeilijke plaatsen, vaak in eenzaamheid en met veel tegenstand het werk doen, geeft u ze volharding. Dat ze het mogen ervaren, gedragen te worden op de vleugelen van het gebed. We denken ook aan de vervolgde kerk. Heere, telkens weer lezen we het. Hoe mensen lijden om de naam van u, o Heer Jezus Christus. Hoe ze in gevangenissen gefolterd worden. Hoe hun familie soms uitgemoord wordt. hoe ze niet op straat zich kunnen vertonen en hun jaren in eenzaamheid achter muren moeten doorbrengen. Heere, wat is de nood groot. Daarom bidden wij u, geeft u ze toch ook de genade van de volharding, dat ze het mogen weten dat u van hen af weet. En dat ze mogen zien op de vergelding des loons, dat het maar een korte tijd is. Traag en spaar de strijdende en de lijdende kerk. Heere, zo willen wij ook bidden voor het werk van evangelisatie, dat gedaan mag worden in de grote steden onder hen die aan de rand van onze samenleving terechtgekomen zijn, die niet meer in tel zijn. Drugsverslaafden, alcoholverslaafden, prostituees en zij die hen bezoeken. Zij die in de criminaliteit hun weg vinden. Heren, wij hebben die mensen misschien al lang afgeschreven, maar u niet. Want hun ziel is kostbaar. Daarom bidden wij u, geef dat we daarin bewogen mogen zijn. In de eerste plaats in ons bidden, maar ook in ons geven, ook voor het werk van evangelisatie. Sterk hen daarin. We willen u ook bidden voor het werk dat gedaan mag worden onder de gevangenen, dat u ook dat werk bij voortduur gedenken. Ook zij die in de ziekenhuizen het werk van barmhartigheid mogen doen, vervult u ze met liefde uit uzelf, om te ondersteunen die zo'n zorg nodig hebben. Ook in de inrichtingen, in de verzorgings- en verpleegtehuizen, onder gehandicapten. Heren, we dragen allen aan u op die zorg nodig hebben en die zorg verlenen. Mogen we ook samen bidden voor ons onderwijs, voor de meesters en de juffrouws, voor de docenten. Heren, wilt u ze leiden door uw Heilige Geest, en dat ze zo levende getuigen mogen zijn van u, en dat onze kinderen en onze jongeren in hen een voorbeeld mogen zien, en dat zo ons onderwijs gezegend mag worden. Heren, we willen u ook bidden bij allen die het moeilijk hebben, ook vanwege al de stormen die over ons land waren, van economische en financiële aard, en die ook begint te schudden aan onze huizen, onze gezinnen, binnenkomt, heren. Zij die het moeilijk hebben om nog aan werk te komen, die misschien werkeloos zullen worden, waar zorgen zijn. Denk ook aan hen die leiding hebben te geven in de bedrijven. Heren, geef ze daarin ook wijsheid. En dat ook al deze dingen ons mogen doen zoeken. Wat u zelf zegt. Zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u worden toegeworpen. Heere, want u zorgt voor al de uwen. Zo roepen wij uw naam ook aan voor uw volk Israël. Te midden van al de vijanden houdt u het staande. En wilt gij daar ook uw kerk uitbreiden? Heer, u weet ook dat ze het moeilijk hebben. Zij die we wel noemen Messias beleidende Joden. Heer, ook zij hebben te maken met tegenstand en met vervolging. Maar we mogen toch ook vernemen dat gij daar uw koninkrijk uitbreidt. Sterk ze dan ook. Maar geef dat het waar mag worden wat u beloofd hebt. En gans Israël zal eens zalig worden. Heere, wij bidden u daarom. Maar we bidden u ook voor al de vijanden. Voor de kinderen van Esau. Heere, gij hebt toch meer dan ene zegen. Wil gij ze ook toebrengen? En wil gij ook daar uw gemeente stichten? En zij die vaak onder moeilijke omstandigheden daar uw naam beleiden, wil ze nabij zijn. Heere, zo richten wij het oog op u. Gedenk onze kerken. Wil gij zelf ook onze theologische universiteit gedenken, allen die daar werken en studeren. En geef ook in onze kerken dat verlangen naar uw komst. Heere, keer weder. Begeven en verlaat ons niet, maar willen u ook bidden over de kerkmuren heen. Ook in Middelharnis, waar uw woord vanavond weer verkondigd mag worden, wil ook daar werken. Zij die het woord verkondigen of een preek lezen, laat het gezegend mogen worden. Dat het merken mogen dat gij het eiland nog niet verlaten hebt. Wereldwijd bidden wij voor uw kerk. Laat het in ons aller hart leven, uw koninkrijk komen. Heer, en zo willen we ook met elkaar bidden, ook voor de gemeente. Heer, zie toch in gunst op ons neer, bij al de zorgen die ons neer kunnen drukken. Heer, bij al de dingen die zo merkbaar, voelbaar en zichtbaar worden. Heer, maar voor u is toch niets te wonderlijk. Heer, zo zien wij op u. Heere, verlaat ons niet. En geef dat we mogen wenen zoals u dat gezegd hebt. En dat is onze roeping. Om tot u weder te keren met schuldbelijdenis. Heere, geef het. En laat het ook vanavond merkbaar mogen zijn. In ons gebed, in de prediking, in ons luisteren. Dat we samen zijn als een schuldig volk. Dat het voor u de Heere beleidt het niet waardig te zijn. Dat gij nog onder ons dak zoudt inkomen. Heere, maar doe het. Want we kunnen niet buiten u. Zie zo in gunst op ons neer. Wij smeken het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, we hebben het elkaar al eens meer gevraagd. Hoe bent u nou vanavond opgekomen? Hoe ben jij nou vanavond naar Gods huis gegaan? Leeft er nou in het hart de bede? En wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Een bede die het gevolg is van het instemmen met de diepe tonen van zondag 5. Die we 14 dagen geleden met elkaar mochten behandelen. De zondag die ons leerde dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Dat wil zeggen dat aan zijn gerechtigheid voldaan moet worden. Dat wij hem terug moeten geven wat wij hem ontroofd hebben, namelijk zijn eer. En dat wij dat niet kunnen. Maar dat wij eerovers blijven. En dat wij door onze zonden, die schuld tegenover hem, steeds groter maken. En is daarom in ons hart die bede geboren. Heere, maar hoe moet dat dan? Hoe zal dat nou ooit kunnen? Wat is het dan groot als je daar iets van gaat verstaan? En als je het dan leert met de dichter. Ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Dat is groot, gemeente. Als we zo onze schuld gaan inleven. Maar we hebben gezien in zondag 5 dat de Heilige Geest ons verder leidt. Dat we niet alleen schuldenaar zijn. Maar dat we het ook moeten leren dat wij die schuld nou niet weg kunnen nemen. Dat het waar is wat de dichter zingt en we gaan het straks met elkaar zingen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dat is het waar het zondag 5 nu om te doen is. Dat wij leren niet alleen schuldenaar te zijn. Maar dat we ook leren dat we die schuld nou nooit kunnen betalen. En dat wij die schuld voor God nu alle dagen vermeerderen. Daarom die vraag. En is dat vrucht geweest van de prediking. Heren, maar hoe moet het dan? O Heren, hoe moet het dan toch? Hoe zal die schuld ooit voldaan worden? En hoe zal het nou ooit recht worden tussen u en tussen mij? En toen is het gewezen, het moet van een andere kant komen. Het moet bij de Heere vandaan komen. We hebben iemand nodig die tussentreedt. We hebben iemand nodig die bemiddelt. We hebben iemand nodig die verzoent. En daar werd in zondag 5 dan ook die vraag geboren. Wat moeten wij dan zoeken? Voor een middelaar. Wie kan dat nu? Wie kan nou die kloof overbruggen tussen God en mijn ziel? Wie kan nou die schuld wegnemen? Wie kan nou dat recht herstellen? Wie kan dat nu? Als dat offers niet kunnen. Als ik dat niet kan. Als heiligen dat niet kunnen. Als engelen dat nou niet kunnen. Wie kan dat dan? Wie is nu zo'n middelaar die dat nu kan? Die aan het recht van God volkomen genoegdoening kan geven. Die God kan verzoenen. Wie kan dat? Wie is die middelaar? En daarom nogmaals de vraag ook. Leeft dat ook? Is dat ook het verlangen van u? Heere, mag ik weten wie die middelaar is die ik nodig heb? Vanavond wordt hij om ons voorgesteld. De Heilige Geest geeft u vanavond ogen om hem te zien in zijn heerlijkheid en schoonheid. En we gaan van hem met elkaar lezen in zondag 6. Vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk een waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Gemeente, we willen schrijven bij zondag 6 de heerlijkheid van de middelaar. Ons getoond ten eerste in zijn twee naturen, in de tweede plaats in zijn heerlijke gaven en in de derde plaats in het heilig evangelie. De heerlijkheid van de middelaar, ons getoond in zijn twee naturen, in zijn heerlijke gaven en in zijn heilig evangelie. Doch eerst gaan we zingen en wel met elkaar uit Psalm 49 en daarvan het tweede en het derde vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt, als ik omringd benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in een tweetal rondgangen, de eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor Calando, uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Die is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. Zingen wij dat gemeente uit Psalm 113, het vierde vers, na het amen der prediking. Zondag 6 toont ons dus de heerlijkheid van de middelaar in zijn twee naturen, in zijn heerlijke gave en in het heilig evangelie. Lieve gemeente, zondag 5, zo zeiden we dus, plaats de mens voor de onmogelijkheid. Hem wordt door de Heilige Geest geleerd dat het onmogelijk is dat hij van zijn kant de kloof zou overbruggen die er is tussen God en zijn ziel. Zondag 5 bepaalt ons er op een indrukwekkende wijze bij dat wij die hemelhoge schuld niet weg kunnen nemen, maar die schuld zelfs dagelijks vermeerderen. En daartegenover de heilige eis van God, dat tot de laatste penning die schuld moet worden betaald. En als die werkelijkheid geboren wordt, dan besluit ook zondag 5 met die vraag, maar wat moeten wij dan voor een middelaar zoeken, als er dan niemand gevonden wordt hier op de aarde die dat zou kunnen? Ook godzalige mensen niet, ook heiligen niet, ook engelen niet. Als niemand dat kan, hoe moet het dan? En wie hebben wij dan nodig? En het is die vraag waarop het slot van antwoord 5 een antwoord gegeven wordt. Het moet iemand zijn die God ook straffen wil. Want God wil niet iedereen straffen. Hij wil geen engel straffen. Of hij wil ook geen leeuw straffen. Maar hij wil alleen de mens straffen. De mens die gezondigd heeft. Dat is de eerste. Maar in de tweede plaats moet hij ook iemand vinden die hij straffen kan. Want wie kan die straf dragen zo zwaar? En wie kan die schuld betalen zo hoog? En wie kan die kloof overbruggen zo diep? En daarom eindigt ook zondag 5 met de eisen die gesteld worden aan die persoon die in staat geacht moet worden dat onmogelijke werk van onze kant te doen. Die middelaar, die moet dus, zo zegt onze catechismus, op grond van het woord aan deze twee criteria voldoen. Hij moet deze twee eigenschappen bezitten. In de eerste plaats dat hij waarachtig en rechtvaardig mens is. Maar ook in de tweede plaats, hij moet tegelijk ook waarachtig God zijn. En nu is als het ware zondag 6 een nadere uitwerking van zondag 5. In zondag 6 vindt u eigenlijk nader uitgewerkt en verklaard wat in het slot van zondag 5 eigenlijk al in hoofdzaken is aangegeven. En je merkt als het ware wanneer je zondag 6 leest hoe dat de Heidelberger verlangt om u dat uit te leggen. Om u nou het heilgeheim van die middelaar voor ogen te stellen. Je voelt als het ware in die vragen een heilbegerige leerling die zegt, vertel mij dan eens, wie is dan toch die middelaar die tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens is en die tegelijk waarachtig God is? Zit je ook zo te luisteren, jongen? Is dat nou ook uw vraag, ouderen, in ons midden? Bent u nou ook begeerig om vanavond op die leerschool van de Heilige Geest genomen te worden, om dat onderwijs te ontvangen? Vertel mij toch, wie nu voor mij in de bres kan staan. O, dat ik het horen mag, wie nu die middelaar is die mij met God kan verzoenen. Is ook uw leven vanavond getekend in die woorden van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woon. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond getoond. En dat het dan mag gelden als dat waar is. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Zo zat ook Maria aan de voeten van de Heer Jezus. Om van hem dat geheim te mogen leren. Dat heilgeheim van de zaligmaker. Dat heilgeheim van de middelaar. Dat heilgeheim van die borg die gekomen is. En zo was het ook het verlangen van Lydia. Toen ze zat aan de voeten van Paulus. Om te horen wie nou haar zonden zou kunnen vergeven. En wie haar nou met God zou kunnen verzoenen. O gemeente, dat we vanavond zo met elkaar om dat onderwijs verlegen mogen zijn. Om dat goddelijke onderwijs. Om nou in dat heilgeheim onderwezen te worden vanavond. Om dat te mogen leren. Omdat u voelt, Heer, en ik moet het leren, want ik heb een dwaalziek hart. Ik versta de weg van de zalig worden niet. Heer, wilt u het mij leren, mijn ogen ervoor openen? Ik heb zo'n dwaalziek hart. Ook dat u dan zo biddend mag luisteren. En zeggen, Heer, kom en vervul ook onze dienaar met uw heilige geest. Dat hij ons mag verklaren, die heerlijke middelaar. En dat u aan het einde van de dienst in verwondering zou mogen uitroepen. Als hij u voor ogen geschilderd is. Ja, zulk een is mijn liefste. Alles aan hem is gans begeerlijk. O, wat is hij gepast voor mij. En de eerste vraag die die heilbegeerige leerling dan stelt is. Als de onderwijzer hem gezegd heeft, die middelaar moet nu waarachtig en rechtvaardig God zijn. Dan vraagt de leerling, maar waarom moet hij dat dan zijn? Waarom moet hij nu een echt mens zijn? En waarom moet hij ook een rechtvaardig? Dat wil zeggen iemand die op de rechte wijze leeft voor God. Waarom moet hij zulk een mens zijn? Wel, het antwoord is eigenlijk heel krachtig. Omdat Gods gerechtigheid dat eist, moet die middelaar een waarachtig mens zijn. Een mens betekent dat uit vlees en bloed, geboren uit een vrouw. Dat vraagt Gods gerechtigheid en dat eist zijn wil. Dat kan niet anders. Hij moet de waarachtige natuur bezitten van een mens met lichaam en ziel. Hij moet precies zo zijn als wij. Gemeente, het trof mij zo dat je dat geheim ook al in het Oude Testament ziet. Namelijk in het losserschap. Wie kon nou iemand lossen? En wat wil dat zeggen, jonge mensen? Wel dit. Als iemand stierf, een gehuwde man, en hij liet een vrouw achter zonder kinderen, dan moest die weduwe gelost worden. Omdat alles wat ze verloren was in het sterven van haar man, weer terug zou krijgen. En ze uit die man ook kinderen zou ontvangen. En wat was nu de voorwaarde? Wie kon zo'n weduwe nou lossen en haar alles teruggeven? Wel, dat kon alleen iemand van haar bloedverwantschap. En dat vindt u ook zo mooi terug in de geschiedenis van Rut en Naomi. Want dan heeft Naomi gezocht naar iemand die Rut zou kunnen lossen. Die voor Rut een losser zou kunnen zijn. En ze heeft hem gevonden en ze prijst hem aan. En ze zegt tegen Naomi, zegt het tegen Rut. Het is Boas. Hij kan onze losser, onze goel zijn. Want is hij niet van onze bloedverwantschap? En zo kan al ook alleen maar die middelaar De losser, de Goël van zijn volk zijn, als hij hun bloed verwant wordt, als hij dus waarachtig mens wordt. En daarom hebben we het ook mogen belijden van hem. Want u weet, het gaat hier over Christus. Ook al wordt zijn naam niet genoemd en houden ze die naam nog even achter. We weten het, het gaat hier vanavond over hem, de Heer Jezus Christus. En daarom belijdt ook onze 12 artikelen, geboren uit de maagd Maria. En we hebben gezien dat hij een waarachtig lichaam had, dat vermoeid was en in slaap viel, te midden van de stormen. En dat hij ook een waarachtige ziel heeft. Toen hij daar in de hof van Gethsemane verklaarde, mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. En zo is hij dus ook waarachtig mens. Maar hij moet, zo zegt onze belijder, niet alleen een waarachtig mens zijn met ziel en lichaam, maar hij moet ook een rechtvaardig mens zijn. Een mens die geheel voldoet aan de heilige wet van God, waar niets tussen God en zijn ziel ligt. Een zondeloos mens. En ook dat mag gelden van de Heer Jezus Christus. Want de hoogste aardse rechter Pilatus, hij moet het getuigen. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij is onschuldig. En zelfs de vrouw van Pilatus weet het. Deze is de rechtvaardige. En dat mag dus gelden van de Heer Jezus Christus. Waarachtig mens en rechtvaardig mens. En we herhalen die vraag nog even. Waarom moet hij dat dan zijn, die middelaar? En dan zegt onze catechismus het zo indringend. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde te betalen. Waarom moet hij dus mens worden? Wel, dat is een onwrikbare eis van Gods gerechtigheid. Gods rechtvaardigheid eist dat de mens die gezondigd heeft, ook betalen, niet een engel. Dat zou onrechtvaardig zijn. Ook niet de beesten. Ook dat zou niet overeenkomen met Gods gerechtigheid. En Augustinus, hij zegt het. Dezelfde natuur die verlost moest worden aangenomen. En zo zegt ook de profeet Ezechiël. De ziel die zondigt, die zal sterven. God houdt onze menselijke natuur geheel verantwoordelijk. En daarom zal ook in de menselijke natuur moeten worden geleden. Omdat wij als mensen in Adam gezondigd hebben. Daarom moet ook de middelaar uit Adam geboren worden. En zo kan alleen hij, als een nakomeling van Adam, het geslacht van Adam zalig maken. En daarom moest hij zijn broederen in alles gelijk worden. Maar er is natuurlijk nog een tweede reden, die ook onze jongeren begrijpen zullen. Want de middelaar die die schuld moet verzoenen, wat is de straf op de zonden? Wel, dat is de dood. Ten dagen als ge daarvan zult eten, zult ge de dood sterven. Dat betekent dus ook dat die middelaar mens moest zijn, want God kan niet lijden en God kan niet sterven. En daarom moest ook die middelaar mens worden, opdat hij zijn leven zou kunnen afleggen, opdat hij zijn bloed zou kunnen geven tot betaling van de zonden. Want de Heer had het immers gezegd, zonder bloedstorting zal geen vergeving kunnen geschieden. En daarom moest hij ook waarachtig mens worden. Maar niet alleen waarachtig mens, hij moest ook rechtvaardig mens zijn. Hij mocht ook geen enkele zonden doen. Hij mocht niet met ene vlek besmet zijn. Daarom is hij ook uit de maagd Maria geboren, door overschaduwing van de Heilige Geest. Niet door verwekking van Jozef. Want dan zou hij een mens zijn geworden met de erfzonden. Maar hij was niet met de erfzonden besmet. Hij is als een reine, uit de onreine geboren. Hij zou zelf ook zondeloos leven. Hij zou het ook zeggen, wie overtuigt mij van zonden? En zo zegt ook de apostel het, want een zodanige hoge priester betaamde ons heilig, onnozel, dat betekent zonder zonden, onbesmet, afgescheiden van de zondaar en hoger geworden dan de hemelen. Hij moest zondeloos zijn, want ene zonde maakte hem het voorwerp van Gods toorn. Eén zonde zou betekenen dat hij ook eeuwig lijden moest tot betaling van die zonden. En daarom begrijpt u het wel, gemeente, dat de duivel er alles aan gelegen is geweest om de Heer Jezus te laten zondigen. Dat heeft hij al direct geprobeerd. Toen de Heer Jezus zijn werk aanvond, in die uren van de verzoeking. En wat heeft hij vele listen gebruikt om ook zelfs de discipelen te gebruiken om de Heer Jezus te laten struikelen. Ze hebben geprobeerd om hem van het lijden af te houden. Hij heeft de spotters gebruikt en gezegd, kom dan maar af van het kruis. Hij heeft het telkens weer geprobeerd door de helse benauwdheid. In de hof van Gethsemane, in de driurige duisternis. Maar hij heeft getriomfeerd, de Heer Jezus Christus. Hij alleen was waarlijk rechtvaardig mens. En dat heerlijk getuigenis klinkt uit de mond van de Romeinse hoofdman. Ja, waarlijk, deze mens is rechtvaardig. Niet alleen waarachtig mens, rechtvaardig mens. Maar nu zegt ook onze catechismus, hij moet tegelijk waarachtig God zijn. Waarom moet die middelaar, als hij nou waarachtig mens is, en als hij nou zondeloos mens is, dan kan hij toch wel middelaar zijn. Dan kan hij toch wel die schuld betalen met zijn leven. Nee, maar waarom dan niet? Waarom kan een zondeloos rechtvaardig mens dan niet volkomen betalen? Wel, zo geeft de leraar als antwoord, opdat hij uit de kracht van zijn godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Gemeente, hier ontsluit zich het diepe geheim van de middelaar. Hier wordt ons bekendgemaakt dat zelfs een waarachtig mens, een zondeloos mens, de toren van God niet zou kunnen dragen. De toren van God tegen een rein mens zou zo groot zijn, dat ook een rein en zondeloos mens onder die toren God zou bezwijken. Had ik het maar heel eenvoudig mogen zeggen. Ook de menselijke schouders van de Heer Jezus Christus zouden te zwak zijn om de volle toren van God tegen de zonden van zijn kerk te kunnen dragen. Ook de Heer Jezus zou als mens onder die last bezwijken. Hij is een mens en een mens zou als een strootje verbranden. Als God zijn toren laat ontbranden. En daarom was het nodig dat de Heer Jezus, die waarachtig en zondeloze mens, ook tegelijk mens en God zou zijn. Omdat zijn goddelijke natuur de mens zou ondersteunen in het dragen van de toren Gods over die hemelhoge schuld van die ontelbare schaar. En het tweede, waarom is zij waarachtig God? En gemeente, dat is zo'n geheim en daar moeten je ogen ook weer voor open gaan. En het viel mij ook in de week van voorbereiding zo op. Dat je daar zo gemakkelijk kunt overheen lezen. Want je zou bijna zeggen, ja dan is het nu toch genoeg. Als hij dan waarachtig God is En hij dan de volle last van de toren zou kunnen dragen. Als waarachtig mens en waarachtig God. Dan is het toch genoeg. Wat krijgen wij dan toch een troostrijk onderwijs. Want dat is niet genoeg, gemeente. Want wat moest er nu gebeuren? De mens Jezus Christus, die nou indaalt in het graf, moest ook door zijn goddelijke natuur worden opgewekt. Waarom? Omdat hij de gaven die hij verworven heeft, door zijn lijden en sterven, nu ook te kunnen wedergeven. Wat een kostelijk onderwijs, nietwaar? Van onze Heidelberger catechismus, dat ze daar vanavond nog eens de vinger bij leggen. Dat Christus nu door zijn goddelijke natuur de kracht had om de dood te overwinnen, om uit het graf op te staan en ten hemel te varen, om aan wederhorigen zijn gaven uit te delen. We hopen er straks bij stil te mogen staan wat die gaven zijn. Maar hij is opgestaan, waarom? Opdat hij als God zou kunnen vergeven de schuld. Een mens, ook een rechtvaardig, waarachtig mens, kan je de schuld niet vergeven. Maar Christus, hij moest opstaan om nu de schuld te kunnen vergeven van al de zijnen. Opdat hij het ons ook wedergeven zou. Opdat hij ons ook het leven schenken zou. Eeuwig leven, verzoening, vrijspraak, vernieuwing. Het vloeit alles voort uit zijn heerlijke opstanding. En hij zou niet kunnen opstaan als hij ook niet waarachtig God was. God triomfeert over de dood. Gemeente, laten we dat nu eens een ogenblik met elkaar mogen overdenken. Wat hier ons verklaard wordt. Hier wordt ons een niet te vatten geheim naar voren gebracht. Hier wordt ons de middelaar getekend, die de volle toren van God gaat dragen. En hij kan die dragen, omdat hij waarachtig, rechtvaardig, zondeloos mens is. Maar hij kan het ook, omdat hij waarachtig God is. En zie hem daar nu gaan, die Via Dolorosa. Zie hem daar gaan in de hof van Gethsemane. Zie hem daar staan in de zaal van Caiaphas. Zie hem daar staan voor de rechterstoel van Pilatus op Gabbata. Zie hem daar gaan de weg met het kruis op zijn rug. En Simon van Cyrene gedwongen om het kruis met hem te dragen. Zie hem daar hangen aan het kruishout van Golgotha. Gemeente, zie hem. Die daar zich liet binden, opdat hij ons zou ontbinden. Gemeente, laten we er een ogenblik over mogen mediteren. Hier in de stilte van dit kerkgebouw. Toen ik vanmorgen in alle stilte terugliep uit de kerk. Toen werd het me tot schuld en ik zeg, och Heer. Wat heb ik ze veel te weinig dat onbegrijpelijke wonder verklaard. Dat u zich liet binden, opdat zijn kinderen nooit gebonden zouden worden. Gemeente, dat wonder, dat is niet uit te wonderen. Dat is niet te bevatten. En we kunnen er ook maar van stamelen in rechtheid, gemeente. Van dat onbegrijpelijke wonder. Dat hij nu in de plaats wilde gaan staan van Barabbas. Dat hij zich nu wilde laten binden in mijn plaats. Dat hij zich nu als een lam ter slachting wilde laten leiden. Dat hij nu wilde nederdalen ter helle gemeente. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat een diepe vernedering het is. Voor de Heer Jezus Christus, om mens te worden. We zaten daar even met de belijdeniscatechisanten over na te denken. Wat dat een vernedering is voor de Heer Jezus Christus. En toen kwam ineens deze gedachte naar voren. En ik zeg het met enige schroom. Maar om u iets te laten voelen van wat een diepe vernedering het voor Christus is. En ik hoop dat u het vat wat ik zeg. En ik zeg het in alle voorzichtigheid. Maar zou u een varken willen worden om een ander te behouden? Zou u zich zo diep willen vernederen dat u een rat zou willen worden? Een slang? Nee, zegt u, nee, dat zou ik niet willen. Zo diep vernederen. Wel, dat God mens wilde worden is een oneindig diepe vernedering dan dat wij een dier zouden worden. Vat je het, gemeente? De heerlijke reine God, volmaakt in de hemel, wilde ons zondige vlees aannemen. Kan je het ooit begrijpen? Er zijn geen beelden en geen woorden om die vernedering van Christus te omschrijven. En dan, gemeente, voor wie? Dat wordt het allergrootste wonder. Als je vanavond iets gaat verstaan. Van wat een zondaar je bent. Als je vanavond iets gaat verstaan. Van je willens en wetens van God afkeren. Van je vijandschap tegen God. En vrije genade. Meent er en kan je het niet meer vatten. Dan zit je vanavond sprakeloos. In de kerk deed hij dat voor zulke mensen. Dan ga je begrijpen dat apostel Paulus het gaat omschrijven als hij het zegt. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Omdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. O, dat u het vanavond mag zien, jonge mensen. Dat jij het mag zien, dat daar vanavond in deze middelaar schittert, wat Johannes omschrijft, en het zijn de woorden van de Heer Jezus in Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, om middelaar te worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, en het eeuwige leven hebben. Daarom, hoe groot je zonden ook zijn, hoe menigvuldig ook je overtredingen zijn, zie toch dat deze middelaar zo gepast is om voor de grootste der zondaren in de bres te treden. Want hij is een volmaakte middelaar. Hij is waarachtig en zondeloos mens. En hij is ook terecht volkomen God. Hij kon daarom ook een moordenaar aan het kruis zaligen. En hij kon een Saulus van Tarsen maken tot een apostel van vrije genade. En daarom, gemeente, omdat deze middelaar zo gepast is voor de grootste der zondaren vanavond, laat u daarom niet, zoals Kain dat eenmaal uitriep, wijsgemaakt door de duivel: mijn misdaad is te groot dat ze vergeven worden. En met die belijdenis ging hij van de Heere vandaan. En dan zegt Erskine het zo helder. Daarmee deed Kain nog grotere zonden dan toen hij zijn broer doodsloeg. Toen hij zijn broer vermoordde, nam hij hem zijn leven af. Maar toen hij zei: ik kan niet meer zalig worden, trapte hij God op het hart, verachtte hij het bloed van het kruis en maakte hij God tot een leugenaar. En daarom, geloof toch de woorden van de vorst der duisternis niet, als hij het u vanavond wil wijsmaken dat uw zonden te veel zijn. Maar geloof toch dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Zie toch dat deze middelaar zo gepast is voor de grootste der zondaren. En laat daarom heden heel je zondige bestaan de aanleiding zijn om ermee te vluchten tot deze middelaar. Want wie is hij? Kom, luister dan, heilbegeerige ziel, wie dan deze middelaar is. Als het dan gevraagd wordt, maar wie is hij dan, die tegelijk waarachtig en tegelijk waarachtig rechtvaardig mens is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de heerlijke gave van die middelaar. En ik hoop ook dat je dat vanavond in verwondering vraagt. Maar wie is dat dan? Vertel het me, die zo gepast is dat hij ook voor mij borg en zaligmaker wil zijn. Je hoort als het ware in die vraag de verwondering. Maar zo iemand bestaat toch niet? Zo iemand, dat kan toch niet? Die dat kan doen, die dat wil doen, is hij er ook? En je hoort ook in die vraag de liefde, de hunkering naar hem. Och, dat ik hem mag kennen. Vertel het toch wie hij is. Maak het eens duidelijk. O, dat deze woorden je heilig verliefd mogen maken op deze middelaar. Dat je nou niet naar buiten zult gaan totdat je hem zou mogen kennen. Dat het nou in je hart mag leven. Och, dat ik hem vanavond zou mogen kennen. Ik haalde zo even al Erskine aan. Die beide broers hebben naar aanleiding van een geschrift, zoals wij onze Heidelberger catechismus hebben, zo had men in Engeland ook de Westminster Confessie, hebben zij naar aanleiding van die Westminster Confessie ook een vragenboekje gemaakt. Zoals wij dat ook wel kennen, kort begrip, of Hellenbroek. Wel, in dat vragenboekje hebben de gebroeders Erskinens het volgende gevraagd. Wat is het grootste wonder dat de wereld ooit aanschouwde? En dan luidt het antwoord, de vleeswording van de Zoon van God. En dan luidt de tweede vraag, maar wat maakt dat dan tot het grootste wonder? En dan zeggen zij, het feit dat daardoor twee naturen, die oneindig ver van elkaar verwijderd waren, in één persoonig verenigd werden. Vandaar dat het wordt genoemd een grote verborgenheid. En dat is het. En dat is het geheim. En dat is ook het mysterie. Wie is dan die middelaar waarin dat oneindige wonder zich samenvat? De Heer Jezus Christus. En je voelt als het ware dat het een jubel is van onze Heidelberger om hem te mogen voorstellen. Onze Heer Jezus Christus. Het is diezelfde jubel die al eeuwen geleden klonk uit de mond van Jesaja. Een kind is ons geboren en men noemt zijn naam Sterke God. Daar hebt u het. Dat is het wonder. Hij is het wonder. Onze Heer Jezus Christus. Hij is het wiens naam is Immanuel. God met ons. Is niet geworden wat wij verdiend hadden. God tegen ons. Maar deze middelaar, hij is God met ons. En alleen deze middelaar zal ons van onze zonden en schuld kunnen verlossen. En dan gaat onze catechismus hem uitstallen met de woorden van de Heilige Schrift zelf. En daarin zien wij weer zo'n heerlijk bewijs dat de catechismus niets anders wil zijn dan het nazeggen van de schrift. Want dan gaan ze het woord van de apostel Paulus aanhalen, wat wij ook met elkaar gelezen hebben uit 1 Korinthe 1. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing is geschonken. Gemeente, daarin, ach, daarin klinken zoveel heerlijke dingen door. Allereerst dat hij ons geschonken wordt. Dat is nou het geheim, gemeente. Nou hoef je hem niet te verdienen. Laat daarom vanavond al je inspanningen maar varen. Om die middelaar zelf te willen verwerven. Onze catechismus zegt het in navolging van Paulus. Hij wordt je geschonken. Hij is ons van God geschonken. En dat maakt het zo groot. Want de rechtvaardigheid Gods eiste, doodt de zondaar. En nou is het hier, de liefde van God, die zijn zoon schenkt aan verloren mensenkinderen. En nou kun je zalig worden. Waarom? Omdat God zonden kan vergeven, zonder dat de deugd van zijn rechtvaardigheid gekrenkt wordt. Omdat deze middelaar aan dat recht van God volkomen heeft betaald. Zie het wonder, hij wordt je geschonken. Je ontvangt hem. We zullen het straks zien in die laatste vraag, door de prediking van het evangelie. Hij is ons geschonken. O, zou ik hem u niet allemaal gunnen, deze zaligmaker. Hij is zo gepast voor u. Waarom? Hij is u geschonken in de eerste plaats tot wijsheid. O, zegt u, ja, zo een moet ik hebben, want ik ben blind. Ik ervaar het ook met Bartimeus. En mijn ziel roept het vanavond uit. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Want ik ben blind en ik kan niet zien. Ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Heere, wilt u mij onderwijzen? O, wat is het dan toch een gepaste zaligmaker. Want zijn naam is Raad. Hij is gekomen voor radelozen. Die vanavond de weg van zalig worden niet meer weten. Zie, hij wordt u verkondigd als de wijsheid Gods. Hij is die grote profeet en leraar die al de zijnen op de leerschool neemt. En ze gaat leren van zalig heen door zijn Heilige Geest. Hij wil ons bevrijden van al onze dwaze inbeeldingen. Hij wil onze ogen openen, omdat we recht mogen verstaan het woord des Heren dat zalig maakt. Hij is ons ook gegeven tot rechtvaardigheid. O, en dan denken wij aan dat heerlijke antwoord van zondag 23. Als dan gevraagd wordt, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dan is het antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Al is het dan dat mijn conscientie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waardig gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, daar heb je dat geschonken worden. Luister hoor, uit louter genade, geen verdienste. En dan komt het. Mij, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, al had ik nooit enige zonden gehad nog gedaan, ja, al had ik zelf al de gehoorzaamheid Gods volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. Daar wordt het ons getekend, Christus, onze gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij heeft door zijn betaling voor mij gerechtigheid verworven. Ik die geen kleed heb om mij te bedekken. Ik die naakt sta in mijn zonden en ongerechtigheid voor God. Mij wordt de gerechtigheid van Christus, die hij verworven heeft door zijn volkomen betaling. Ze wordt mijn deel, ze wordt mij toegerekend. Ik mag nu achter Christus wegschuilen. Want hij heeft volkomen voor mij betaald. En dan volgt er als het ware in één adem in zondag 23 voor. En hij is nu ook mijn heiligheid. En wat betekent dat, jongens? Als Christus je gerechtigheid is, dat betekent dat hij de schuld heeft betaald. Maar wat betekent nu dat hij ook je heiligheid is? Wel, dat betekent dit. Dat de Heere nu heel je leven ziet als een leven in Christus. Hij ziet ook geen zonden meer in jou. En wat is dat een les om te leren? Waarom? Omdat wij uit onszelf steeds weer proberen onze eigen heiligheid voor God op te bouwen. Dat wij denken dat wij heilig voor God moeten zijn. En dat wij menen met onze heiligheidskrukken de berg Sion wel te kunnen betreden. Wij denken dat wij moeten heilig leven. En dan noemen we dat wel eens gemeente, dat we in een strikt terechtkomen van wettische heiligmaking. Dat wij dan onze heiligheid moeten verdienen. Dat merk je ook wel eens in evangelische kring. Dat men zegt, ja, het is waar. Christus heeft voor de zonde betaald, dat is waar. In Christus zijn we nu rechtvaardig. Maar nu moeten wij zelf door een heilig leven onze heiligheid voor God verwerven. Eeuwig mis. Want het is een tekort doen aan het werk van Christus. Want hij is niet alleen mijn betaling, maar hij is ook mijn heiligmaking. Hij heeft voor mij een volkomen heilig leven verworven. Hoe komt het dat Gods kind, dat elke dag nog zondigt, niet verloren gaat? Hoe komt dat? Omdat Christus daartussen staat en God in zijn Jacob geen overtreding en in zijn Israël geen zonden ziet. O ziel, wat een troost! Als je daar soms vertwijfeld raakt en zegt, Heere, maar ik kan niet heilig zijn. Ik kan niet leven zoals u leeft. Zie dan op Christus. En op het slot van zondag 23. Ja, als had ik ook zelf al de gehoorzaamheid aan de heilige wet volbracht. Kinderen, je hebt het vanmiddag gehoord. Op de zondagschool. Hoe dat nou het bloed van Christus een volkomen betaling is aan de eis van de wet. De wet kan niet meer eisen, want ze is volmaakt, volbracht door Christus. En daarom heeft de Heer ook van een zondaar niets meer te eisen. Hij is volkomen voldaan. O gemeente, wat een wonder. En dan is hij niet alleen mijn wijsheid. Niet alleen mijn rechtvaardigheid, niet alleen mijn heiligheid, maar hij is ook mijn volkomen verlossing. Boas, we hebben hem even genoemd, hij is een volmaakte losser. Hij neemt Rut geheel en al voor zijn rekening. Hij ondertrouwt haar en door dat huwelijk mag ze nu delen in al de schatten van Boas. En zo mag ook Gods kind delen in alles wat deze Goël, deze verlosser, voor haar verworven heeft. Ook een eeuwige, volmaakte verlossing. Straks zullen ze thuis mogen komen in het vaderhuis en aanzitten aan de bruiloft des lams. Gemeente, we zullen het straks gaan zingen. Maar ik hoop dat het al reeds in uw hart jubelt. Wie is aan deze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof? Ja, dan blijft er nog één vraag over. En welke vraag is dat? Dominee, is het wel waar wat u verkondigt? Is het waar dat er een middelaar is voor mij? Hij is zo gepast. Maar wat u verkondigt, is het wel de waarheid? Hoe weet ik het nou? Dat het waar is. Dat er zulke middelaar is. Waar mijn hart naar schreeuwt. Waar mijn ziel naar verlangt. Waar ik niet buiten kan. Hoe weet ik het zeker? Dat hij er is. Wel, zegt onze catechismus ten slotte, dat weet ik uit het heilig evangelie, het wel God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten en laten verkondigen en door de offeranden en de ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Ik weet het, waarom? Omdat het dierbare woord van God het mij verteld heeft. En dat woord, dat is de openbaring van God. Dat woord is Gods stem. Dat woord is God zelf. En daarom is het ten volle betrouwbaar. En daarom is de prediking van deze middelaar volkomen betrouwbaar. En daarom geldt van deze prediking. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, het blijft vast en onverbroken. En daarom zegt ook onze Dordtse leerregels van die heerlijke prediking van het evangelie. Voorts is de belofte van het evangelie, dat een iegelijk die in deze gekruisigde, in deze middelaar die waarachtig mens en waarachtig God is geloofd, niet verderven maar het eeuwige leven hebben, welke beloften aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid moet worden voorgesteld en verkondigd, met bevel van bekering en geloof. En die heerlijke boodschap, dat heerlijke evangelie, daarvan is God de auteur. En hij is de eerste verkondiger. Terstond na de val klonk het evangelie. Uit u, Eva, zal geboren worden het vrouwenzaad. En dat zal de kop van de slang vermorzelen. En die prediking is doorgegaan. Elke hamerslag van Noach was een prediking in de ark is behouden is. De patriarch Jacob, hij heeft het mogen verkondigen tegenover zijn zonen. Op u, o Heer Jezus, wacht ik. Mijn ogen zijn op u. En heeft Jesaja niet van hem geprofeteerd? Zie, de maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. En gij zult zijn naam Immanuel heten. Was niet heel de eredienst onder het volk van Israël doortrokken van de prediking van dit evangelie. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Elk lam dat geslacht werd was een prediking van deze middelaar. Was de koperen slang die verhoogd werd in de woestijn niet een verkondiging van dit evangelie. Deze middelaar, wie op hem ziet, zal genezing ontvangen. Hoe is het vervuld en waar geworden? Door de Heer Jezus Christus. Toen Maria haar kind ter wereld mocht brengen. En hij het aan het einde van zijn leven uitriep. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het werk was af. Het middelaarswerk voltooid. Hij kon gaan rusten in het graf. Dat ook voor zijne te heiligen. Daarna zou hij opstaan. Om het, zo zeiden wij, uit te delen aan wederhorigen. Hoe weet ik het zeker? Dat hij ook mijn zaligmaker wil zijn. Onderzoek de schriften. Want deze zijn het die van deze middelaar getuigen. Kunt u mij de weg wijzen naar deze middelaar? Onderzoek het woord, hoor de verkondiging, in de schriften en de prediking. Ge zult er Christus vinden, Christus, hij ligt hier op de kansel. Christus, hij is in uw trouwbijbel, jonge mensen, Christus. Hij is in je bijbeltje op je nachtkastje, daar kun je hem vinden. Nabij u is het woord, en het woord is aller aanneming waardig. Laat daarom niemand vanavond zeggen, ja maar, voor mij kan het niet. Nee, vanuit onszelf kan het ook nooit. Maar deze middelaar wordt nu geschonken aan verloren mensen, kinderen. En draagt u dan, draag jij dan niet, teken en zegel van zijn verbond aan het voorhoofd, waarin hij beloofd heeft. Ik wil ook uw en jouw God zijn. De bekende Puriteinse prediker Thomas Shepherd, hij heeft het eens gezegd, dat de Heer Jezus in de verkondiging van het woord u allen ten huwelijk vraagt. Zoals Boas Rut vroeg, zo vraagt Christus u ten huwelijk. Heeft hij het immers niet gezegd? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De Heere vervullen daarom vanavond. En hij geeft dat u het mag zeggen. En uitroepen met Andreas en Filippus. Wij hebben gevonden de Messias van wie Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. O de Heere, hij heeft hem vanavond laten verkondigen. Opdat hij door u gevonden zou mogen worden. O daarom, stel u dan ook niet langer gerust. Als u nog buiten deze middelaar leeft, zoek dan heden nog in deze middelaar geborgen te zijn. Zie toch hoe gepast hij voor u is. Hij wordt u gegeven als een blinde tot wijsheid. Als een onrechtvaardige wordt hij u geschonken als de rechtvaardige. Als een onheilige wordt hij u geschonken als de heilige. Als een machteloze, als een die zich niet bevrijden kan, wordt hij u geschonken tot een volkomen verlossing. Zoudt ge dan deze dierbare Christus niet heden te voet vallen, opdat ge door de Heilige Geest hem mag zien en omhelzen en het zou mogen horen. Ik zal niet meer op u tonen, noch op u schelden. Amen. Dus zoeken we met elkaar nogmaals het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo hebt u ons de heerlijkheid van deze middelaar laten verkondigen. O, wat is hij toch gepast. En we hebben vanmorgen gehoord hoe bereidwilligheid hij is. Heere, dat we dan zoveel dierbaarheid en schoonheid in hem mogen zien. Dat we niet langer bij hem weg zouden blijven. Maar dat we als een bloedvloeiende vrouw van hem gehoord hebbende tot hem de toevlucht nemen zouden. Heere, dat we het niet langer meer uit kunnen houden in de wereld van de zonden en de ongerechtigheden. Heere, dat de schuld ons zo gaat drukken. Dat de verlorenheid zo'n werkelijkheid wordt. En dat we gevoelen de schuld moet verzoend worden. Het terecht moet voldaan worden. En dat kan u alleen door hem. O, dat dan de ziel het uit mag roepen. Geef mij toch uit deze middelaar te mogen leven. Buiten deze middelaar kan ik niet meer leven. Buiten deze middelaar is het leven voor mij enkel de dood. Heere, dat we dan deze middelaar mogen zoeken en vinden. En dat we vanavond in verwondering hebben uitgeroepen. Ja, zulk een is mijn liefde. O, wat een wonder. Heer Jezus Christus, dat u dat voor mij wilde doen. Dat u middelaar wilde zijn en daartoe mens moest worden. Maar u bleef zondeloos mens. O wonder dat u niet gevallen bent, maar dat u volhard hebt in uw liefde. Tot het einde toe niet geaarzeld hebt, niet teruggegaan bent, maar volvoerd uw raad, uw wil, uw liefde, aanbiddelijke middelaar. Dat we dan zo huiswaarts mogen keren, in stille verwondering en overdenking. En dat we nou vanavond eens in stilte aan hem mogen denken. Dat zo het woord nog eens terug mag komen in onze gedachten. Dat we dit nog eens mogen overdenken. De heerlijkheid van deze middelaar. In zijn naturen, mens en God. De heerlijkheid van deze middelaar in zijn gaven gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. En dat ik dat nu mag weten uit het heilig evangelie, uit het woord van God, dat eeuwig zeker is. Wat ligt het dan vast dat hij een waarachtige middelaar is die het gezegd heeft. Ik ben gekomen om te zoeken dat verloren is. Om dat zalig te maken wat zichzelf nooit meer zalig maken kan. Dierbare Christus, heb dank dat gij u door uw Heilige Geest zo liet verkondigen. O hemelse Vader, dank voor het geschenk van uw Zoon. Om Christus wil. Amen. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Deze middelaar uit het volk verhoogd, hem heb ik uitverkoren. Ik heb deze grote Davids zoon, mijn gunsteling, gevonden en hem met heil gezal van mij en het rijk verbonden. Zingen we dat ten slotte uit Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Thank you. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.